interne keuken.
Interview op de radio inleiden, dan komt het erop aan om de luisteraar een beetje te verleiden. Hè? Ja. Erbij te halen en te zeggen, van, kijk, nu moet je luisteren.
Nu moet je luisteren, dit wil je weten.
In dit geval gaat dat niet lukken. Het thema waar we deze uitzending mee gaan beginnen, interesseert geen mens.
Je hebt het over boekhouden.
Het kan de mensen echt niet schelen. En nee, het gaat niet over boekhouden.
Okay.
Het gaat over privacy. Echt niemand ligt daar nog van.
Wacht, jawel, ik wel.
Ja, echt
maar ik ben een oude mens. Ja. Ik denk dat jonge mensen... Weten ze het nog? Koen, leg het eens uit. Wat is privacy?
Dat is het recht op een private levenssfeer die dan gerespecteerd wordt en waar niemand zich mee moeit.
Niemand gaat luisteren.
En jij beweert nu wel dat je ervan wakker ligt, maar ik ben er zeker van dat Matthias Doppelaar-Welvaart, die aan jouw rechterkant zit...
Mij jou, nog ongeruster gaat maken.
En jou ben. Erop gaat kunnen wijzen dat uit jouw gedragingen blijkt dat je er ook niks van aantrekt. Dag Matthias Doppelaar-Welvaart.
Goedemorgen.
Jurist.
Klopt.
Van opleiding. En privacy warrior. privacy...
Activist.
Ja. Van passie en van bezigheid. Zo eerst over Sven zijn privacy beginnen.
Maar ik weet wat je gaat zeggen. Ik heb een smartphone hier liggen.
Ja, voilà.
En dat
ja.
alleen al. Ja. Dat is een ramp.
Zie, maar ik word al redelijk agressief van de inleiding eigenlijk.
Ja.
ik stel voor dat je vertrekt. Maar ik denk dat je fout bent.
Is het waar?
Ja, ik denk echt wel. Ik denk dat privacy heel veel mensen nog bezighoudt, maar dat ze niet goed begrijpen waarover het eigenlijk gaat. En heel veel mensen denken bijvoorbeeld dat privacy gelijk staat aan de GDPR, die wetgeving. En dan denk je van, oh, dat is saai. Maar privacy is veel meer dan een juridisch begrip. Privacy is een core, is een kern van ons, is een deel van ons.
Ja.
En als je gordijnen hebt en je doet die toe, ja, dan is dat privacy. Als je over straat wandelt en je wil niet gefilmd worden, dan is dat privacy.
Ja.
Als iemand je vraagt van wanneer ben je laatst bij de dokter geweest en voor wat was het en je wilt dat niet vertellen, dat
ja.
is privacy.
Ja.
En
ik herformuleer.
Ja, liefst.
Privacy is inderdaad heel belangrijk en we vinden dat allemaal heel belangrijk, maar we beseffen niet dat privacy dat iets van het verleden is, dat we dat eigenlijk al kwijt zijn.
Ja, nee, maar weer niet akkoord. We zijn dat absoluut niet kwijt. Dit wordt echt een gezellige zaterdag voor me. Dat is goed, helemaal goed. Nee, we zijn het helemaal niet kwijt. We zijn het wel geleidelijk aan, vrijwillig en onachtzaam aan het afgeven. Dat is iets anders. Maar alles wat opgezet wordt, kan weer afgebroken worden. We gaan straks praten over ANPR-camera's, denk ik. Dat soort zaken. Alles wat de overheid invoert of bedrijven invoeren, dat kan je weer terugkeren. En het is zeker niet omdat je een smartphone gebruikt, dat je geen privacy zou hebben. Dat gaat daar niet om. Privacy draait om controle, om keuze. Niet om of je smartphone gebruikt of niet.
Ja. En als er over gepraat wordt in de media, dan gaat het meestal over incidenten. En vorige week hebben we... welk warenhuis was het? Carrefour, denk ik.
Ja, klopt. Deze week. Eigenlijk.
Deze week, ja. Carrefour die dus voorstelt of het idee hebben om aan klanten DNA was het?
Nee, vingerafdruk.
Vingerafdruk.
DNA. De Carrefour met de DNA, dat zou wel heel straf zijn met zijn vingerafdruk. Ja.
Vingerafdruk en dan kan je met je vingerafdruk betalen.
Ja, lekker, hè. Dus, ik denk dat Carrefour dacht, wat Jan Bon kan, kunnen wij gewoon veel beter. Want Jan Bon wou natuurlijk onze vingerafdrukken, maar als je met de Carrefour, als je je vingerafdruk zou afgeven aan een privaat bedrijf zoals de Carrefour om te betalen, dan ben je toch echt wel weg van de wereld.
Wacht, en dan komen we bij mijn inleiding terecht. Dat we niet meer wakker liggen van privacy. Want er waren mensen, en niet weinig mensen, die zeiden van... Ah, goed idee, ik doe mee. Waar moet ik mijn vingerafdrukken inleveren? Bewijs dat ze zich van die privacy niks aantrekken.
Er is eigenlijk een begrip dat heet de privacy paradox. Wij vinden privacy allemaal heel belangrijk. Als je die vraag stelt aan iemand, dan gaat hij zeggen van privacy is wel belangrijk voor mij. Maar als je een stuk comfort terugkrijgt of je krijgt er een gratis voordeel bij, dan vervalt dat argument heel snel. Dan gaan we heel snel geneigd zijn om een stuk privacy in te leveren voor een voordeel. Je moet een korting, bijvoorbeeld Carrefour die zegt je krijgt 15% korting. Ja, dan is dat natuurlijk een reden om bijvoorbeeld je vingerafdruk af te geven. Ja. Maar ik doe dat nooit, want vanuit Carrefour zijn opzicht begrijp ik het niet helemaal. Er bestaat zoiets als Apple Pay. Je kan nu draadloos betalen met gewoon een bankkaart. Ja. Dus ik snap niet goed waar die mensen mee bezig zijn. Want één, vanuit een juridisch aspect is dat een gigantisch risico. Maar ook vanuit een technisch aspect, als die database gehackt wordt, daar sta je dan mooi als Carrefour met vingerafdrukken van duizenden Belgen. Dat wil je niet meemaken.
En wat kan je daarmee doen als je iemand zijn vingerafdrukken hebt?
Wat is het voordeel voor Carrefour, bedoel je?
Nee. Wat is het gevaar?
Ik heb die vraag heel vaak gehad bij de ganse stopvingerafdrukactie. Ik denk dat het gevaar...
De discussie over op je identiteitskaart, de vingerafdrukken er ook mee moeten ingecodeerd worden.
Het grootste risico, denk ik, is het meest voor de hand liggende. Je hebt er maar 10. Als je een wachtwoord gekraakt wordt, dan ga je een nieuw wachtwoord bedenken. Dat is eindeloos. Jouw fantasie is jouw begrenzing. Maar helaas, als je vingerafdrukken op straat zouden liggen, dan heb je maar, stel dat je er 2 geeft, zoals bij de identiteitskaart, dan heb je nog 8 over. Dus het is vrij gelimiteerd. En wat men dan kan doen met die vingerafdrukken is varia. Men kan eigenlijk private smartphones gaan unlocken. Men kan zich proberen toegang krijgen tot een bedrijf waar bijvoorbeeld met vingerafdrukken gewerkt wordt. Men kan, als men heel veel fantasie heeft, maar het is niet onmogelijk, vingerafdrukken nalaten op een plaats delict en zo leiden naar jouw criminele feiten. En dan denkt de politie, ik heb u. Ik heb je gewoon, en dan is het nu om het aan te tonen.
Je kan dat, ik heb ooit eens iets science fiction gelezen, maar ik denk dat echt kan, zo met siliconen vingerafdrukken namaken en dan effectief handschoenen maken.
Maar dat is niet zo om te lachen. Eigenlijk, 5 jaar geleden heeft een supermarkt een supermarkt in Nederland hetzelfde geprobeerd.
Zullen we jouw medisch dossier hier...
Ik ben dinsdag bij de dokter geweest, dus ik heb een hoestje.
Dat wisten we al.
Ja, jullie wisten al, maar de luisteraar nog niet bij deze. Welkom in een medische wereld. Dus als de Carrefour... ik ben de draad kwijt. Wat ging die vraag?
Die vingerafdrukken, dat je die kan namaken met siliconen.
Ja, dat klopt. Dus 5 jaar geleden was een supermarkt in Nederland en ook in Duitsland die hetzelfde experiment had gedaan. En dat heeft men na een week stopgezet, omdat men vingerafdrukken had gekopieerd en dus betaalde met iemand anders zijn vingerafdrukken. Dus het is helemaal niet zo science fiction als het lijkt. Hè. Ik denk dat we ook niet moeten overdrijven, we moeten ook niet paranoia zijn, maar je moet wel kritisch zijn als zoiets voorbij komt.
Dat is het woord dat al een half minuut of 2 minuten in mijn achterhoofd zit. In hoeverre is dit een symptoom van paranoia? Matthias Dobbelaar, welvaart.
Helemaal niet. Ik denk, men noemt mij soms een privacy fundamentalist. Ja? Ik vind het best mooi. Ik heb er geen probleem mee. Maar ik denk dat je dat de waarheid in het midden ligt. Dus een techno-optimisme. Dus optimisme voor technologie. Dat alles moet opgelost worden met nieuwe technologie. En dat privacy fundamentalisme. Dat men eigenlijk continu vecht voor die privacy. Ik denk dat het nodig is dat er activisten bestaan voor privacy. Dat er een beweging ontstaat. Je ziet het in het buitenland heb je dat wel. Je hebt Bits of Freedom in Nederland. Je hebt Big Brother Watch in de UK. Het zijn heel sterke organisaties die heel erg bezig zijn met privacy. En dus ook politici duwen om het juist te doen. Ja. Want je kan nieuwe technologie implementeren, zoveel je wilt, maar je moet het wel doen met respect voor de privacy van de burger. En wat vandaag gebeurt, is het omgekeerde. Politici gaan maar aan de slag met van alles en nog wat. Men kijkt niet naar de privacy. In Brussels Airport was er 3 maanden lang een experiment met gezichtsherkenning bij camera's. Ja. Uiteindelijk heeft het interne orgaan van de politie, de COC, gezegd, sorry, maar jullie hebben eigenlijk geen juridische basis om het te doen. En dat is echt typisch voor België. Men doet maar wat. En dan pas kijkt men van, mogen we dit eigenlijk wel doen of niet? Dus er is wel nood aan een organisatie die privacyactivistisch is. En ik denk opnieuw, privacy is zoveel meer dan wetgeving. Het hoort bij elk van ons. En het is belangrijk dat er aandacht voor is.
Ik denk niet dat men zomaar wat doet. Ik denk dat men een probleem vaststelt. Bijvoorbeeld, om het nu nog over die vingerafdrukken te hebben. Er is zoiets als identiteitsfraude.
Ja.
Men steelt identiteiten.
Klopt.
Als je je vingerafdruk geeft, die is uniek, dan kan je identiteit niet meer gestolen worden, tenzij men die vingerafdruk heeft. Maar dat is een veel hogere drempel dan een simpel paspoort namaken met een fotootje.
Ik heb in 2010 mijn thesis gedaan over identiteitsfraude in de ICT. Dus het is inderdaad het argument van Jan Bon dat er risico is tot fraude met identiteitskaarten. Nu, de cijfers verschillen. Men spreekt over enkele honderden gevallen per jaar. Nu, als je eigenlijk gaat kijken naar de meest populaire vormen van identiteitsdiefstal of identiteitsfraude, dat is online, dat is kredietkaartfraude, dat is online profielen namaken. Maar de aantal gevallen waarbij men echt uw identiteitskaart namaakt, is verwaarloosbaar.
Is het waar?
Natuurlijk. En moeten we daar dan 8, 9 miljoen Belgen, dus vanaf 12 jaar, de vingerafdrukken gaan vragen? Wij zijn geen criminelen. Dat mag je toch niet. Ik vond me elke keer opnieuw hoeveel burgers er blind geloof hebben in deze overheid. Dat de overheid altijd goed is. Maar ik zeg u één ding, de overheid is een machtsapparaat. Politici hebben macht. Mensen met macht willen maar één ding. En dat is meer macht. En als die macht voor het goede gebruikt wordt, is dat geen probleem. Maar ik denk dat het niet kwaad kan om af en toe kritisch te kijken.
Dus je vertrekt vanuit een fundamentele achterdocht naar de overheid?
Ik heb een absolute achterdocht naar alles wat macht is. Ja, ik heb al gans mijn leven een soort autoriteitsprobleem gereden.
Terwijl je zou kunnen argumenteren, de overheid, dat zijn wij. We leven in democratie, wij verkiezen die mensen.
Dat is mooi. Ik denk dat Joël de Keulaar, die een boek geschreven heeft over democratie, daar een andere mening zou over hebben. Maar democratie is natuurlijk belangrijk. We verkiezen die mensen. Maar ik denk dat het verleden al herhaaldelijk heeft aangetoond dat die mensen daarom niet altijd het goede doen. Ik denk dat de taak is van de burger om politici te controleren. Politici werken voor ons. Wij werken niet voor politici. Ja. En dat gebeurt, dat evenwicht is een beetje verstoord, ja, denk ik. Ja,
niet het is ook iets heel praktisch. Hè? Als je al die mensen moet gaan controleren, die vingerafdruk inladen, dat kost gewoon heel, heel veel geld. Dat is geld dat niet meer voor iets anders kan gebruikt worden.
Voor de vingerafdrukken is dat enigszins waar. Nu moet je rekenen dat de technologie al bestaat bij gemeentebesturen en steden. Want men vraagt natuurlijk al jouw vingerafdrukken voor de Europese paspoorten. Dus er moet wel extra technologie komen, maar niet zo heel veel. Voor de ANPR-camera's is dat iets anders.
ANPR, dat zijn de camera's waarmee nummerplaten worden gekomen.
Het is heel goed, ja, inderdaad. Dat zijn de slimme camera's. Je hebt eigenlijk slimme en domme camera's. Domme camera's filmen gewoon. Slimme camera's zijn in staat om jouw nummerplaat te lezen, ja, maar ook jouw gezicht te herkennen met andere software. Nu, zo'n camera kost gemiddeld 65.000 euro per camera, zonder onderhoudscontract bij Proximus en Traffic Road. Ik zeg het erbij, want het moet gewoon. Het zijn heel dure dingen. Als je dan merkt dat in een lokale politiezone er heel veel mensen tekort zijn, dat men geen koffie heeft omdat de koffiezetapparaat al 3 maanden stuk is, dan denk ik dat men echt moet investeren in mensen op het terrein, in zichtbare politie, in politie die zijn werk kan doen en ook misdaden kan stoppen. Maar camera's stoppen geen misdaden. Camera's stopt niks. Camera's, dat vervult alleen onze voyeuristische noden en om te kijken achteraf.
Ik heb ergens, ik weet niet meer waar, een interview gezien met Bart Somers in zijn hoedanigheid van burgemeester van Mechelen. In Mechelen staan er, ik denk, 300-400 ANPR-camera's, slimme camera's. Ja. En Bart Somers zegt dat sinds die camera's er hangen, en die hangen er 10 jaar, is elke overval met geweldspleging in Mechelen opgelost. 100%. Leven de camera's.
Ja, leven de camera's. Ik vind dat heel vreemd dat liberalen eigenlijk dwepen met politiestaten en surveillance. Ik vind het ongelooflijk verwonderlijk. Van bepaalde partijen kan de law and order wel begrijpen, maar van de Open VLD, ik vind het echt bizar. Maar goed, die mens heeft natuurlijk wel een punt. Misdaden of misdrijven zullen sneller worden opgelost met camera's.
In 100%. Sneller.
Ja, maar dat geloof ik niet. Dat is echt onzin. maar wat het wel zo is, wat je de vraag moet stellen, zouden deze misdrijven ook worden opgelost zonder die slimme camera's? 1. Zonder enig camera. Ik denk dat dat dan wel veel trager zou gaan. Maar zou het ook niet opgelost worden met domme camera's? Camera's die enkel worden geconsulteerd als er een misdrijf is gebeurd. Iedereen herinnert zich Julie van Espen. Dat ligt op iedereen zijn mond, denk je nu, die aan het luisteren is. Julie, de dader, is gevonden via een private bewakingscamera. Geen enkele privacyactivist die gaat zeggen, ah, dat is niet goed, ik was heel blij dat die man gepakt was. Nu, enkele bedenkingen. 1. Camera's stoppen geen misdrijf. 2. Het is een domme camera, dus die wordt enkel geplukt als er een misdrijf effectief is gebeurd. In tegenstelling tot die slimme camera's die al 7/7, 24/24 uur volgen en alle data 1 jaar bijhouden. De overheid weet 1 jaar lang waar wij rijden, waar we gaan, waar we staan enzovoort. En ik denk dat echt niet de bedoeling is in een democratische samenleving. Dat is prima dat dat in China is en ik denk dat dat echt niet zo ver weg is ook. Maar wij hoeven daar niet naartoe.
Nee, dat is niet prima dat dat in China is. Je bedoelt, dat is een dictatuur, ja, daar kijken wij naar. Nee, van, ja. Ja. Wat doen ze daar allemaal? Maar eigenlijk kan het hier ook. Of gebeurt het hier ook?
Ja, wel, je hebt natuurlijk een aantal visies op de samenleving in China. Men zegt, men leeft daar veel meer collectivistisch. Het individualisme is veel minder dan in West-Europa. Dat kan je onzin vinden of niet. Dat is een cultureel argument. Maar je hebt natuurlijk ook het argument dat er inderdaad heel weinig misdrijven gebeuren in China. Want als je daar de straat oversteekt en het is rood, dan wordt jouw foto genomen. Die wordt op een billboard getoond. Ja. Kijk eens naar die stoute meneer of mevrouw. En jouw boete, 50 euro zeg maar, gaat er onmiddellijk af. Want jouw bankrekening is gekoppeld met een social credit score. En via een app gaat die boete er onmiddellijk af.
Dat is wel efficiënt eigenlijk.
Wel, ik denk dat het droom is van... Wij hebben heel veel belastingstekort, dacht ik. Ik denk dat wij een klein tekort hebben in België. En misschien is het de droom om ook zoiets uit te bouwen. Maar China is inderdaad geen voorbeeld ten goede, maar het is wel belangrijk dat dit bestaat, zodat je aan mensen kunt toch een beetje praktisch kunt tonen van dit is waar we heen gaan als we niet op de rem staan.
En jij bent pessimistisch wat dat betreft. Hè? Je denkt van, ja, tussen dit en 5 jaar, de technologie is er, worden die toepassingen ook bij ons gebruikt.
Heb je dat gezegd, dat ik pessimistisch ben?
Ik heb dat
heel erg niet meer woorden in de mond. Maar,
ik heb dat ergens op een tekst van jou gelezen. En het merkwaardige aan die tekst vond ik dat die op een site stond. Ik heb de naam hier eens genoteerd, ben nu even kwijt. Maar ik
nu
moest...
krijg ik zenuwen eigenlijk.
Ja, die site vroeg aan mij om in te loggen. En die moest weten
hoe ik heet.
Cookies aanvaarden.
Ja. Maar dit geheel terzijde.
Dat is dus overal zo, hè. Als je... VRT-nieuws, krijg je een dikke pop-up, aanvaardt de cookies, knak, die wil die locatie weten, trouwens, die site. En dus dat is altijd een beetje dubbel als je een opinie schrijft ergens over privacy, want dan word je achteraf geconfronteerd met dit soort dingen. Ja. Nee, ik ben helemaal niet pessimistisch, ik ben wel bezorgd. Ik denk dat we met de Ministry of Privacy en als privacyactivist een positieve boodschap willen uitdragen. Het heeft echt geen zin om klimaatgewijs mensen te pesten en mensen bijna te irriteren. Of met Extinction Rebellion, die mensen gaat filmen in een restaurant omdat ze foie gras eten. Dat is echt niet de bedoeling. Daar keer je in C goede mensen, neutrale mensen, af van je waarschijnlijk gerechtvaardigde zaak. Dus ik denk dat we een positieve boodschap moeten uitbrengen. Ik heb al in het verleden, denk ik, te weinig oplossingen naar voren gebracht. Ja? Kritiek hebben is heel makkelijk. Ja? Je moet maar één keer in de fout gaan en daar ben ik om kritiek te leveren. Ik denk dat je ook oplossingen moet aanreiken. En dat is iets wat we met de Ministry of Privacy absoluut willen doen.
Ja. Eerst nog even naar de problemen, want die ANPR-camera's, die worden in Mechelen worden ze gebruikt, in Gent worden ze gebruikt om het verkeer te controleren.
Ik ben blij dat je dat zegt, inderdaad. Mechelen is niet alleen, hè. De Groene Broeders in Gent, ik vind dat fantastisch, stad hoor, ik werk daar, maar ook samen weer met een liberale burgemeester, die gebruiken de ANPR-camera's om knips te controleren.
De knips, dat zijn die straten waar je niet meer door mag met de auto.
Klopt. Dus je ziet, de camera's worden gewoon gebruikt voor alles. Is het niet voor veiligheid, dan is het voor het milieu.
Als je die knip negeert, dan jouw nummerplaat wordt herkend en dan krijg je...
Een dikke boete. Ja. Behalve buitenlanders, want dat systeem werkt niet.
Ja. Ik vermoed dat hier in Antwerpen ook gebeurt.
Is dat ook niet voor de lage emissiezone?
Ik wou het zeggen. Die wordt ook automatisch gecontroleerd. Dat moet ook met van die camera's.
Ja, Bart de Wever is natuurlijk een grote vriend van veiligheid. Het was ook de slogan van de N-VA. Een veilig thuis in welvarend Vlaanderen. Dus ik denk dat het niet bijzonder is of verwonderlijk is dat Antwerpen ook volhangt met slimme camera's. Er zijn heel weinig steden nog die geen slimme camera's... Ik kom uit een boerendorp en daar heeft men 4 ANPR-camera's aangekocht. Ja. Dat was heel grappig. Men vroeg aan inwoners, hoe veilig voelt u zich? 80% voelde zich heel veilig. En wilt u meer camera's? 65% wou meer camera's. Ja, dan denk ik van, maar je voelt je al heel veilig. Er is er bijna geen misdrijven, maar toch wil je meer camera's. En dan denk ik, voor wat? Voor wat is het goed? Behalve dat wij overal gewoon...
Boeren zijn niet te vertrouwen, hè.
En ik bedank je, Matthias.
Ik gewoon ernaast.
Ik bedank je, Matthias. Hieruit blijkt dat het mensen werkelijk niets kan schelen, privacy.
Nee, dat is...
Ze liggen er niet wakker van.
Ze zijn een hoekje aan het drijven en nu ga ik weer spartelen.
Als je een concreet probleem aankaart en je zegt je kan dat oplossen met een camera, dan zeggen de mensen oké, hang hem.
Gesteld dat je het kan oplossen met een camera.
Kijk, ik ga het even afleiden. We hebben de Hanse vingerafdruk gehad. Dat was natuurlijk in een bubbel die Twitter heet. Ik had heel veel opinies al geschreven en op een bepaald moment dacht ik van nu is het echt genoeg, dat was eind 2018, nu gaan we naar het Grondwettelijk Hof om die zaak aanhangig te maken. En een paar mensen zeiden op Twitter, je moet een crowdfunding doen en je moet mensen laten steunen voor die zaak. En ik dacht van ja, jongen, dan gaat er 5 man op stort. De eerste dag hadden we 5.000 euro, de tweede dag hadden we 10.000 euro ingezameld. We zitten ongeveer aan 25.000 euro van 1.000 donatoren. Dat zijn 1.000 mensen die beslist hebben om een stuk van hun hardverdiende cent af te geven aan een privacyzaak. Nu kan je zeggen, 1.000 mensen, dat is niet veel, maar voor elke iemand die doneert, zijn er misschien 10 of 100 mensen die het wel steunen, maar de luxe niet hebben om daar euro's aan af te geven. Ik dacht ook dat privacy een marginaal verschijnsel was, maar dat is niet waar. Ik preek natuurlijk wel voor een zekere parochie en ik ben me daar ook van bewust. Ik denk dat ik 70% van de Belgen niet bereik. De Standaard heeft een enquête gedaan, daaruit bleek dat 70% de vingerafdruk wou afgeven aan de overheid, 30% helemaal niet. Die 30% is een zeer goede basis om mee te starten. Ik ben daar heel dankbaar mee. Maar het is wel de bedoeling dat we toch een 50% evenwicht krijgen tussen de voor- en tegenstanders.
Ja. Vorige week, voorlaatste aflevering van Kinderen van het Verzet. Een van die stokoude getuigen daar. Ik denk dat het... Hoe heet die mevrouw? De dochter van een voormalige minister.
Dat was een oud-rector ook van de rechter.
Ja. Die mevrouw die zei, en zij komt dus uit zo'n verzetsfamilie, die zei dat ze zich zeer veel zorgen maakt over privacy en het feit dat je identiteit op dit ogenblik in onze samenleving altijd en overal bekend is. En ze zegt van, ik weet uit ervaring hoe belangrijk het kan zijn in crisissituaties om anoniem over straat te kunnen lopen.
Ja, ik heb even moeten slikken natuurlijk als je dit leest, omdat ik dit argument nooit kan gebruiken. Er bestaat zoiets als een reductio ad Hitlerum.
Ja.
Dat betekent dat vanaf dat je Hitler ter sprake bent, dat je de discussie verloren bent. Als je teruggrijpt naar die periode, ik heb dat niet meegemaakt, ik mag daar mijn mond niet over uiten, maar als dan een getuige zo'n sterke woorden zegt, dan moet je toch 2 keer nadenken. En ik hoorde in het begin dat we de oude mensen bereiken, dat is echt niet waar. Ik bereik mensen van 16 jaar, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 50 jaar, 70 jaar. Ik denk dat er een gedeelte is van onze bevolking die daar gewoon van wakker ligt. Maar het is ook niet nodig dat iedereen privacyactivist is. Het is ook niet nodig. Niet iedereen is geïnteresseerd in klimaat of migratie of andere hangijzers. Dat is niet nodig. Wat nodig is, is dat je een kritische massa opbouwt van burgers die daar wel van wakker liggen. Ja. En dat je daarmee invloed uitoefent op het bestuur van dit land. Dat je zegt, wij zijn niet tegen technologie. Ik hou van technologie, dat is nu echt waar. Maar ik vind dat die technologie moet ingezet worden met respect voor ons privéleven.
Ja.
Mag dat? Ja, zeg maar.
Ik vind het gek dat het cliché der clichés nog niet gevallen is. Ja, je hebt namelijk... Ja, inderdaad. Als ik niks fout doe, heb ik niks te verbergen.
Ja, 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 ja. Ja. Ik ben zo blij dat je het vraagt, want dat heb ik voorbereid. Dus, ja.
Maar ik weet al wat het antwoord is. Ja, namelijk, als die overheid van gedacht verandert over wat wel en niet fout is, als je een regimewissel krijgt...
Ja. Zeg maar, ben ik de gast of zeg jij de gast?
Ah, nee, excuseer. Ja,
dat is niet waar. Zeg maar.
Ik laat het woord aan de pessimist.
Ja, de optimist. De bezorgde optimist. Maar je hebt gelijk. Dat argument... als je niks te vrezen hebt...
Als je niks fout doet...
Dan heb je niks te verbergen. Dat komt in elke privacy-discussie voor. Nu, ik zat deze week in een keynote van Pete Fussy, dat is een professor uit de UK. Die heeft 10 jaar lang meegelopen met de Met Police in Londen over facial recognition, dus over gezichtsherkenning bij camera's. En ik vroeg hem dat. Ik zeg, kijk, ik word hier continu geconfronteerd met dat argument. Jij misschien ook. Wat antwoord je daarop? Ik vond zijn antwoord geniaal. Die zei, dat is irrelevant. Het is niet omdat een grote massa dat argument bezigt, of die retoriek bezigt, dat dat ook hoegenaamd relevant zou zijn. Want de eerste slachtoffers, en ik benadruk in de eerste plaats, zijn... Niet de mensen die blank zijn, ouder, rijker, goed van welvaart. Dat zijn niet de mensen die daar slachtoffer worden. Het is wetenschappelijk meermaals bewezen dat surveillance gevaren oplevert, in de eerste plaats opnieuw, voor de zwakkeren in onze maatschappij. En mensenrechten gelden niet, of trekken zich niets aan van meerderheden. Mensenrechten zijn er voor elk van ons en zeker voor de zwakkeren in onze maatschappij. Dus dat argument of die retoriek van ik heb niks te verbergen is gewoon irrelevant. Nu, wat ik daar meestal op antwoord is dat je ofwel een heel saai leven moet hebben ofwel heel naïef bent. Het kan heel goed zijn...
Om niks te verbergen.
Om niks te verbergen. Ja. Het kan heel goed zijn dat je enorm saai bent en dat je echt niks te verbergen hebt. Ik twijfel daaraan. Ik denk dat dat 1% is. Ik denk dat de rest voortkomt uit de naïviteit, want inderdaad, het is gezegd geweest... Als je vandaag homo bent, of lesbienne, of hetero, het maakt niet uit. Je bent vandaag lid van de Nieuwe Kerk, of van de N-VA, of van de PvdA. Niemand geeft daar echt om. Het wordt algemeen aanvaard van wat je ook doet. Maar is dat binnen 5 jaar nog zo? Is dat binnen 10 jaar nog zo? Ja. Dat argument, en dat is het laatste wat ik over ga zeggen... Ik heb niks te verbergen, houd rekening met een status quo. Ja. En dat is een illusie. Geen enkele maatschappij...
En met een overheid die het goed met jou voor heeft.
Absoluut. Geen enkele overheid, geen enkele democratie, geen enkel organisme is ooit status quo. Alles evolueert.
Ja. Ja. Ik zocht ter voorbereiding van het gesprek naar voorbeelden. En ik dacht, in de jaren 70, Sven, kon je in grote vrijheid over pedoseksualiteit praten. We zijn het vergeten, maar toen kon je zeggen dat met pedofilie eigenlijk in C niks mis was.
Dus kon jouw argument is, moet je als pedofiel ook kunnen
bewegen? Nee, Sven. Maar neem nu bijvoorbeeld...
Ik weet niet of je mij echt aan het helpen bent in dit debat. Ik weet het niet, maar...
Ik wil maar zeggen, ideeën over thema's kunnen veranderen. Neem nu bijvoorbeeld vegetarisme. Ja, vandaag kan je vlees eten. Maar misschien is dat over 10 jaar een misdaad.
Maar ik kwam ergens tegen van, stel dat je ergens als homo of lesbienne geregistreerd staat en je gaat plots naar een land waar dat verboden is en waar je de doodstraf riskeert. Ja, controleren.
En dat is natuurlijk het grote gevaar. Al onze data op zich, of wij nu homo of lesbienne zijn, op zich, dat element is niet zo interessant, maar je moet alles combineren. Onze leeftijd, onze leefgewoonte en alles kan gecombineerd worden, want alles wordt gevolgd. Ja. Dus dat is zeker een argument. Nu, pedoseksualiteit is een heel heikel thema die ik echt niet ga aanraken. Zeker nooit in een privacy debat. Ja, zo ook niet. Waarom? Omdat kinderporno altijd gebruikt wordt als argument om onze vrijheden in te perken. Mm-hmm. Men zegt altijd 2 dingen. Het zijn 1 de terroristen. Nu, geen enkele kamer hier in België gaat 1 terrorist tegenhouden. Als je terrorist wil worden, dan ga je een YouTube-filmpje zoeken. Hoe je een spijkerbom moet maken en dan ben je terrorist. Die camera gaat daar echt geen bal aan veranderen. Maar goed. Maar kinderporno wordt altijd gebruikt als argument om onze vrijheden af te bouwen. Dus ik weiger daarover te praten. Nu, een ander iets is bijvoorbeeld de ganse, als ik het goed voor heb, de abortus-kwestie. Dat was helemaal niet legitiem. Dus als ik het goed begrijp, was het een Hans Koningskwestie. Dat was 20, 30 jaar geleden niet bespreekbaar, abortus. En vandaag is het dat wel, want kijk, vandaag gaat het in het parlement over een verlenging van die termijn. En zo zijn er heel veel voorbeelden, andere dan pedoseksualiteit, die aantonen dat de maatschappij continu evalueert. Laten we het maar eerlijk zeggen, vandaag hebben we het soms vaak gemunt op moslims, op de islam. Vroeger was dat iets anders. Binnen 10 jaar is dat weer iets anders. Ik denk dat de slachtoffers van surveillance in de eerste plaats de zwakkeren zijn in onze maatschappij. En wanneer we de zwakkeren hebben gehad, komen we ook voor de rest. Dat is een overheid, per definitie. Dat zien wij in elke dictatuur of in elke democratie die anders beweegt. Zitten we in een dictatuur in België? Absoluut niet. We moeten ook niet overdrijven.
Nee. tegen de mensen die dat zeggen. Ik heb niks te verbergen, zeg ik op café altijd. Kom, geef je telefoon eens en unlock hem eens.
Ik heb zo'n filmpje gemaakt.
Even doorgaan?
Ja, ik heb zo'n filmpje gemaakt in Gent. Iedereen zei, ik heb niks te verbergen. Dan vroeg ik van, waar woont u? En dan de stad wouden ze wel nog zeggen, de straat en het huisnummer niet meer. Waarom bent u bij de dokter gegaan? Wat is uw bezoek? Wat is uw telefoonnummer? Wat is de status van uw bankrekening? Daar kreeg ik ook geen antwoord op. Maar dan krijg je als tegenargument dat er natuurlijk nog een groot verschil is tussen die informatie aan een vreemde geven of aan een overheid.
Ja.
Ja. En dan is de vraag, wie is die overheid? Hè? Wie zit daar achter die computer mee te kijken?
Onze spreektijd is bijna op, maar we hebben het alleen nog maar over de overheid gehad. We hebben het nog niet gehad over privéfirma's.
Klopt.
Om ze nu maar te noemen Google en Facebook, die
ook geweldig geïnteresseerd zijn in wat wij doen.
Wat onze voorkeuren en onze identiteit.
Ja, er is een term als surveillance capitalism. Dat is gecoind door een journaliste. Waarbij het eigenlijk gaat om dat er surveillance gebeurt door privébedrijven zoals Facebook en Google. Ik vind het altijd een heel moeilijk debat, omdat privacy heel ruim kan worden. En we kunnen echt snel ontsporen. Nu, wat ik daarover te zeggen heb, is natuurlijk dat je als gebruiker een zekere keuze hebt. Die keuze is soms een illusie. Facebook volgt je ook als je geen lid bent van Facebook. Maar je hebt wel een keuze in hoeveel je vrijgeeft op die platformen. En dit betekent niet dat je heel veel vrijgeeft, dat je niks geeft aan privacy. Ik ben zeer actief op Twitter, ik ben zeer actief op andere sociale netwerken. Ik kies wat ik vrijgeef. Dat is de controle die je hebt, dat is privacy. Privacy draait helemaal niet om iets te verbergen hebben of iets actief verbergen. Privacy draait erom dat jij en alleen jij kiest wat je publiek maakt.
Ja.
En als je het beu bent, als je die zatte foto op vrijdagavond hebt gepost op Facebook en je denkt de zaterdagmorgen, oei, dit was echt geen goed idee, want mijn vrouw gaat dit zien of mijn werkgever, dan kan je dat gewoon verwijderen en dat is privacy. Dat gaat om controle. Zijn Facebook, Google goede bedrijven voor onze privacy? Absoluut niet. Er zijn heel veel alternatieven die ons te ver zouden brengen, maar je kan voor elke product van Google iets anders vinden. Weet ook bijvoorbeeld dat Waze, een heel populaire app, dat van Google is. Uiteraard, de Google zoekmachine kan je vervangen. Maar bijvoorbeeld ook WhatsApp en Instagram zijn van Facebook. Mensen sluiten soms hun Facebook-profiel af na een hetze en ze gaan naar Instagram. Maar voor Mark Zuckerberg maakt dat echt helemaal niet uit, want die is gewoon blij met jouw aanwezigheid op Instagram ook. Het verschil met de overheid is dat wij als burger, goed geaarde burger, geen keuze hebben. En oké, soms is die keuze een illusie, zeker bij niet-technische gebruikers, maar je hebt wel meer controle bij privébedrijven.
Je mag nog één tip geven voor luisteraars die nu gealarmeerd zijn en denken van, ik wil er iets aan doen, ik wil me beschermen tegen, of ik wil mijn privacy terug. Wat is de eerste stap die je kan doen, wat zou je zeggen?
Je middelvinger uitsteken naar elke ANPR-camera. Ik probeer een beweging te starten. Elke ANPR-camera die ik tegenkom, ik steek mijn middelvinger uit. Ik hoop dat er zo'n grote beweging gebeurt.
Maar die camera's, die kan je niet ontwijken. Hè?
Die kan je inderdaad niet ontwijken.
Je mag je nummer niet afvlakken. Hè?
Ja, ik denk dat je twee dingen kan doen. Analoog gaan, hè? Alle digitale dingen buiten gooien en eraf blijven.
Dan isoleer je.
Perfect. En twee, thuis blijven.
Nee, helemaal niet.
Want die camera's jou niet kunnen filmen.
Ja, voor die camera's, het wordt heel moeilijk. Tenzij dat we ook gewoon juridisch gaan bevechten. Maar dat is mijn tip niet. Mijn tip is eigenlijk aan mensen van, denk gewoon zelf kritisch na. Het is echt niet nodig dat we allemaal privacyactivist worden. Ik wil u ook eigenlijk niet overtuigen van iets. Ik wil alleen maar vragen, en dat is de grootste opdracht met de Ministry of Privacy, of die ik zelf heb als privacyactivist, dat je een bewuste keuze zou maken. De GDPR, die hele gehate privacywetgeving, spreekt over een informed consent, een geïnformeerde toestemming. Dat kan enkel als we allemaal eens nadenken van wat betekent privacy voor ons en hoeveel is het waard. En als je dan zegt van ik gebruik Facebook, ik gebruik Instagram, ik laat mij filmen en ik geef mijn DNA af aan de volgende politicus, that's fine. Als je er maar kritisch over hebt nagedacht en actief en dat argument van ik heb niks te verbergen, stik dat alsjeblieft in de vuilbak.
Matthias Dobbelaar, Welvaart, dankjewel. Er zijn nog veel meer tips wat betreft die privacy op jouw website. Mensen die willen vinden, google dat even.
Ja,
Nee, niet google dat even.
Ja, tuurlijk mogen je dat googlen. Google weet alles, hè. Maar in plaats van Google zou ik wel duckduckgo.com aanraden.
Hoe heet dat?
Duckduckgo.com, dat is een privacyvriendelijke zoekmachine.
Zo eend in het Engels.
Ja, eend gaan. In het Nederlands. Ik heb heel vaak in het Nederlands, dat klinkt echt niet goed, maar dat is een heel privacyvriendelijke zoekmachine. En het is hetzelfde resultaat. Ja.
Okay. Matthias, had u al gezegd dat dit wordt uitgezonden op dit moment?
Ja, dat is prima.
Oké. Interne keuken.